Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou, waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan, ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan, ook thuis. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En we hebben het in deze aflevering over vastgoed.
Ja, de stenen.
De stenen, inderdaad. En een term dat heet REITs, dat staat voor Real Estate Investment Trusts.
Ja, gaan we alles over vertellen.
Ja, ik heb een blik geworpen op je voorbereiding. Het zag ingewikkeld uit, maar...
Nou, valt mee.
Kop je erbij.
We hebben het over cashflow, dividend.
We hebben het over Alibaba en de nog steeds niet verschenen Jack Ma.
Ja, de groene golf. En ik heb weer transacties gedaan.
En ik heb een grote ontdekking gedaan over ETF's in de kernselectie. Want het is altijd heel ingewikkeld. Ja, hoe weet je nou of een ETF in de kernselectie zit? Nou, ik heb echt de gouden tip.
Oh, interessant. Ben benieuwd.
Intrigerend.
Nou, laten we snel beginnen.
Ja.
Ik zie dat je nog geen ring om je vinger hebt.
Nee, dat klopt.
Ja, maar hou je van goud of zilver?
Ja, je hebt het denk ik over de gouden radioring die te winnen valt binnenkort.
Ja, we maken kans op de gouden podcastring. Hè?
Ja, de gouden podcastring. Ja, de titel van die verkiezing is de gouden radioring, maar je kan dus ook op een podcast stemmen. Ja,
ja, nee. Over een paar jaar heet het gewoon gouden podcastring. De radio veegt zo langzaam de ether uit.
Ho, ho, ho. Even rustig aan jij, hè. Dat is nog steeds ook gewoon mijn werk. Ja, de radio.
Oh ja, net ik. Nee, de radio is heel belangrijk.
Ja. Ja. Maar het is wel leuk dat ze nu ook een podcastverkiezing doen. Want ja, podcasts zijn natuurlijk wel steeds belangrijker, lijkt. Er luisteren steeds meer mensen.
Ja, ik denk dat er heel veel podcasts zijn die meer bereik hebben. En misschien ook wel meer naar geluisterd wordt dan bepaalde radioprogramma's.
Ja. Nou, leuk. In ieder geval, wie weet winnen we wat. Zou ook wel leuk zijn.
Mag jij je galenjurk tevoorschijn halen.
En jij je pak. Hoewel ik niet denk dat we daar live heen mogen dan als die uitgereikt wordt. Ik denk dat dat gewoon een Zoom-meetingje wordt.
Nou, we kunnen er ook nog in pak zitten voor de Zoom.
Ja, dat kan natuurlijk ook. Oké, nou, we zullen het zien. Het gaat trouwens bij mij best wel goed op de beurs. Ik dacht van na die kapitoolbestorming, ik weet niet wat dat uiteindelijk met... mijn S&P 500 gaat doen en de verwachtingen van hoe die bedrijven gaan presteren. Maar het gaat alleen maar beter.
Ja, het is een. Ik denk dat heel veel mensen hier wel van staan te kijken. Het gaat eigenlijk alleen maar omhoog. Klein beetje vlak in december, een beetje schommelend omhoog.
Yeah.
Maar nu is het weer omhoog. En volgens mij staat bijna elke beurs op all-time high. In ieder geval in Amerika wel.
Yeah.
En ja, ik kan me best wel voorstellen dat heel veel mensen zich afvragen van...
Hoe kan dat?
Hoe kan dat wel? Want als je naar buiten kijkt, dan zie je alles in lockdown.
Ja.
Je hoort overal dat het virus zich verspreidt. En natuurlijk, het vaccin komt er wel aan, maar en dat zit nog een vertragende factor in. Het zit wel in een bijzondere tijd.
Ja, een hele onrustige tijd ook. Als je mensen met bondjes op hun hoofd waar hoorns uitsteken, ziet rondhuppelen.
Ja,
en de meest onzinnige teksten hoort uitkramen.
Ja, wat ik wel een beetje las, is dat de meeste mensen wel dachten dat na zo'n bestorming... dat dat wel effect zou hebben, maar het lijkt op dit moment dat het de markt eigenlijk immuun is voor alles wat er gebeurt. Ja, het zijn denk ik bijzondere tijden.
Yeah.
waar we nu in begeven. En ik vind, je kan het heel moeilijk in perspectief zetten. Ja. Deze situatie nu ook. Het is allemaal all-time high. Je ziet wel aan alle kanten dat geld naar plekken stroomt waar je denkt, nou, er zit eigenlijk helemaal geen... de fundamentals daaronder kloppen gewoon helemaal niet.
Zoals?
Gaan we zo bij het nieuws ook bespreken. Bijvoorbeeld Fastnet.
Oh,
dat je denkt, waar gaat dit heen?
Ja.
Maar ook wel heel veel aandelen waar er eigenlijk helemaal geen onderliggende waarde echt... Dat het niet vertegenwoordigt met de onderliggende waarde. En eigenlijk, zover ik het kan zien, ook niet met de groei die eronder ligt.
Dus zou je dat dan een bubbel kunnen noemen bij bepaalde...
Waar ik één ding een hekel aan heb, is dat zie je ook op YouTube en zo. Iedereen praat over de beurscrash en de bubbel. Een soort van, elke keer als het weer een nieuwe all-time high wordt, dan schieten de YouTubers en de krantenkoppen met bubbels de grond uit. Ja, elk jaar kan je wel een paar artikelen vinden of YouTubers vinden die over een bubbel praten en over een crash. En hebben ze natuurlijk, uiteindelijk heeft iemand een keer gelijk. Ja, dus ik hou daar gewoon niet van over te praten.
Klinkt spannend, maar het blijft gewoon een beetje
speculeren. Ja, en ik denk, dan wordt altijd gekeken naar de dotcom-bubbel.
Ja.
En waar het echt helemaal instortte. Er zullen wel wat bubbeltjes ontstaan, zo hier en daar in de markt. Maar dan denk ik, moet je in bepaalde hoeken denken. En dat kan wel een keer een klein beetje gecorrigeerd worden misschien. Ik denk dat het op zich allemaal wel meevalt. Ik denk, als je gaat kijken hoe vaak er over een crash en een bubbel gesproken is en hoe vaak het daadwerkelijk is gebeurd, dat is echt, naar verhouding slaat dat nergens op. Dat komt bijna nooit voor. Ja, het is ook niet heel gek. Als je een keer op all-time high staat, dan ontstaat er altijd een correctie. Want het is, als je gaat kijken naar de afgelopen 50 jaar de beurs gegaan, is niet één rechte lijn omhoog. Het is omhoog, een beetje naar beneden, omhoog, een beetje naar beneden, omhoog, naar beneden.
Ja.
Het gaat een beetje in een golfbeweging, een beetje een soort van cyclus.
Zonder dalen geen pieken.
Nee, het is altijd de piek is altijd iets hoger dan de vorige dal. En na de piek komt een dal, maar die is weer hoger dan de vorige dal.
Ja.
En zo ga je eigenlijk op lange termijn omhoog.
Nee, zo voelt het inderdaad ook als ik naar mijn portfolio kijk en het bedrag dat erop staat. Dus telkens twee stapjes vooruit, één stapje terug.
Ja, zo kan je. Het is ook gemiddeld gezien van de 10 dagen, beursdagen gaan naar 7, eindigt het in het groen. Dus het gaat ook gewoon over het algemeen naar boven. Twee naar boven, 1 naar beneden. Dat is even zo simpel gezegd. Dus het is niet heel gek dat je naar een all-time high ze noemen dan meer een correctie. Ik wil niet zo snel spreken over een bubbel.
Misschien hebben die vervelende YouTubers misschien een keer een correctie nodig bij deze jongens.
Ja, ze mogen daar natuurlijk over praten als ze dat willen. Maar je merkt wel daardoor, dat is heel YouTube, is natuurlijk dat algoritme. Dus dat scoort natuurlijk gewoon. Dat is natuurlijk net als clickbait. Net als in de krant en zo. Die koppen, die trekken aandacht en mensen op klikken. En daardoor gaan andere YouTubers denken, hey, dit trekt aandacht, ga ik ook doen. En voor je het weet, open je YouTube, je ziet alleen maar video's van beurskers komt eraan of bubbel. Zo werkt het natuurlijk een beetje als je vecht voor oogballen. Zo werken kranten natuurlijk in principe ook.
Als je vecht voor oogballen, een mooi verwoord weer. Nee, klopt, zo werkt het in de media, jongens. Get used to it. Zullen we maar beginnen? We gaan het volgens mij hebben over vastgoed beleggen.
Ja.
En specifiek over REITs, maar laten we beginnen met beleggen in vastgoed. Dat is dus eigenlijk dat je een tweede huis koopt.
Nou ja, vastgoed is breder dan natuurlijk een woning. Dat is natuurlijk
kan ook een winkelcentrum kopen.
De eerste wat je denkt is natuurlijk woning. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk de grootste vastgoedcategorie is. En natuurlijk maar is voor woningen. Maar aan vastgoed moet je denken eigenlijk gewoon aan stenen.
Ja.
Zo werd het natuurlijk vroeger ook een beetje in de volksmond gezegd. Beleg in stenen. In vastgoed, de meeste particulieren beleggen denk ik in woningen. Mensen die wat ouder zijn, die eigenlijk helemaal niet van de beurs houden. Denk dat het van vroeger uit altijd al is. Dan koop je op een gegeven moment een tweede woning, omdat je huis hebt afbetaald. En dan neem je een hypotheek op je eerste huis.
Ja.
En dan krijg je daar natuurlijk cash mee vrij. En daar koop je een tweede huis van.
Ja.
Waardoor je dus nooit een vreemde hypotheek moet nemen. Maar dan kan je gewoon een hypotheek nemen waar je in woont. Dat is natuurlijk fiscaal veel voordeliger en veel goedkoper. Of je koopt een tweede woning voor je dochter of zoon die gaat studeren of zo.
Ja.
Dus dat is wel iets wat van vroeger uit denk ik wel al bekend is. Maar particulieren die echt in vastgoed beleggen in de vorm van kantoren of winkelcentra, dat komt eigenlijk niet echt voor.
Nee.
Want denk je dan praat je over veel grotere bedragen.
Ja, zou je dus als particulier persoon een heel kantoor moeten kopen.
Ja.
Een heel gebouw.
Ja.
Ja, nee, dat is...
En je kan eigenlijk niet echt een kantoortje kopen in een kantoorpand.
Nee. Maar even dan nog terug naar woning. Heb jij wel eens aan gedacht om nog een tweede huis te kopen? Ik bedoel, je hebt... Ja.
Nou ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk, als we helemaal teruggaan waar de podcast begon, en zei ik daarvoor nog, heb ik natuurlijk veel gezeten met vermogensbeheerders, met mensen die ook een bedrijf verkocht hebben. Ja, je krijgt in één keer kapitaal en dan moet je wat mee en dan ga je niet op je spaarrekening laten staan. En als je niet direct een bestemming hebt om te investeren in een nieuw bedrijf of iets, dan moet je er toch wat mee doen. Dan ga je natuurlijk alle categorieën langs. Dus ik heb natuurlijk wel vastgoed overwogen.
En?
Het heeft voordelen en nadelen, zoals natuurlijk elke soort van asset-categorie. Maar het grootste nadeel is dat je een soort van je leercurve is heel laag, vind ik. Omdat je namelijk, als je om wil leren, moet je het vaker doen. Dus ik denk dat je eerste huis die je koopt, maak je veel meer fouten dan je derde huis. Ja. Maar je komt niet zo snel op je derde huis. Dat duurt heel lang. Kijk, met beleggen gaat je leercurve veel sneller. En een ander ding is dat je moet best wel minimaal 30% meenemen.
Wat bedoel je?
Als je een huis wil kopen bijvoorbeeld van 3 ton... dan kan je maar bijvoorbeeld om bij 2 ton, 2,20 financieren.
Ja.
Dus dan moet je zelf ongeveer 1 ton meenemen. En je moet echt de straat op. Je moet echt, je kan het niet vanaf je computer doen. Je moet wijken gaan verkennen, je moet huizen bezoeken. En je hebt te maken met huurders natuurlijk. Dus dat is een kant van vastgoed die voor mij minder interessant is. Het voordeel is natuurlijk wel dat je met een hefboom kan beleggen. En dat kan met aandelen veel moeilijker.
Een hefboom beleggen?
Als je bijvoorbeeld een huis koopt voor 30%, en dan leen je die andere 70%. En daar betaal je een paar procent rente op. Als je dan rendement van 8% hebt, dan heb je dus een hefboom. Omdat je op het geleende geld meer rendement haalt dan je daadwerkelijk aan rente betaalt.
Oh ja.
Dus dan heb je een hefboom. Dus dan ben je eigenlijk aan beleggen met geleend geld. Ja. Maar dat is in vastgoed heel normaal, omdat je namelijk een huis als onderpand hebt. En die fluctueert niet zoveel in waarde.
Dus je bent niet echt met geleend geld aan het beleggen. Want
je bent wel met geleend geld aan het beleggen. Alleen, je hebt een onderpand dat veel meer waarde vast is. En dat kan op een gegeven moment wel echt 30% zakken. Alleen dat is geen probleem zolang je het niet verkoopt.
Ja.
En bij aandelen kun je elke dag kijken. En als het dan 10% naar beneden of 10% naar boven. En dan kan je daarop handelen.
Ja.
Dat is natuurlijk aan de ene kant een voordeel dat het heel liquide is. Dus als je geld wil, kan je het gewoon instant eruit halen. Dat kan bij vastgoed natuurlijk niet.
Dus beleggen in aandelen is flexibeler?
Veel flexibeler. Ja. En het kan veel met kleinere bedragen. Je kan al starten met €50. Dat kan natuurlijk niet met vastgoed.
Ja.
Als je toch in vastgoed wil beleggen, want ik denk wel vastgoed, sommige mensen geloven daar echt in, die houden daarvan, want dus je kan het vasthouden. Het is anders dan een bedrijf.
Ja.
En het is misschien ook een simpeler bedrijf, in principe een vastgoedbedrijf. Er zijn natuurlijk ook heel veel mogelijkheden om te beleggen in vastgoed. En vooral in Amerika is dat een daar moet iedereen voor zijn eigen pensioen zorgen, voor zijn oude dag.
Mm-hmm.
Daar is het eigenlijk vrij normaal, veel standaard om in vastgoed te beleggen. En vooral voor de mensen die voor hun pensioen zitten en voor hun inkomen.
Yeah.
Omdat beleggen in vastgoed zorgt voor huurinkomsten. In welke vorm dan ook. Het heeft natuurlijk huurinkomsten. Dus de prijs van een pand, dat kan heen en weer gaan over tijd. Maar de huur, die blijft vaak gelijk. En die wordt soms zelfs elk jaar geïndexeerd met de inflatie.
Yeah.
Een bedrijf kan dus qua waarde verschillen. Maar omdat de cashflow elk jaar gelijk blijft of zelfs elk jaar verhoogd kan worden met de inflatie.
Dat zijn de inkomsten uit huur, de cashflow. Ja,
dan heb je dus is het een hele veilige belegging. Yeah. Omdat je als aandeelhouder dus altijd structureel inkomen uitgekeerd krijgt.
Yeah.
Wat de waarde van het huis of het pand ook doet.
Ja,
en dat precies. Is natuurlijk een heel fijne vorm van beleggen.
Ja.
Als je je inkomen nodig hebt. Bijvoorbeeld voor pensioen, wil je natuurlijk inkomen hebben, dan is vastgoed natuurlijk een heel fijne vorm.
Ja.
Omdat het een vaste cashflow heeft.
Maar dan hoef je dus niet het hele huis te kopen, ik aan dan. Want je hebt dus, dit is een andere vorm van beleggen dan een huis kopen.
Ja, dit is eigenlijk wat je eigenlijk doet. We hebben in Nederland een aantal beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Wereldhaven, Unibail, Rodamco, Westfield, Fastnet en Euro Commercial Properties. Ze zijn wel allemaal gefocust op winkelcentra.
Ja.
En dat maakt het gelijk natuurlijk wat minder interessant. Want winkelcentra, wil je daar nou echt in beleggen nu? Dus als ik aan jou vraag, hoe vaak ga je naar een winkel vergeleken met 5 jaar geleden?
Ja, nu natuurlijk helemaal niet.
Nee, nu helemaal niet. Nee. Maar over het algemeen gezien, na de lockdown?
2 keer per maand?
Ja, wel minder dan hoe je vroeger ging, denk ik.
Ja.
Dus het winkelvastgoed wordt langzaam
minder interessant.
Ja, minder interessant, omdat ik denk dat
Maar het maakt toch niet uit, want die bedrijven die daar zitten, de winkels die daar zitten, die betalen toch huur?
Ja, maar je ziet wel dat er steeds meer leegstand is. En dat de grote winkels langzaam verdwijnen, zoals de V&D. Dus winkelcentra zijn natuurlijk, denk ik, op lange termijn misschien een iets minder vastgoedbelegging.
Ja.
En dan hebben we ook in België, daar hebben we het al eens over gehad. België kent heel veel vastgoedfondsen.
Okay.
België is natuurlijk helemaal niet technologisch gefocust. Dat hebben we natuurlijk besproken ook.
Yeah.
Maar vastgoedfondsen, daar houden ze wel van. En daar zit ook een hele grote, dat heet volgens mij WDP, dat Warehouse de Pauw. Ja, dat zie je als een soort van distributiecentrum, volgens mij logistiek centrum. En dat is natuurlijk nu in één keer booming. De bol.com en de Amazons, die moeten ergens...
Dat zijn die dozen in het landschap.
Ja,
ja, precies.
En dat is natuurlijk juist weer een hele interessante vastgoedbelegger. Want je hebt, als het gaat over type beleggen, heb je dan winkelcentra, kantoren, logistiek, meer industrieterreinen. En je hebt woningen en je hebt zorg. En dat zie je vooral in Amerika.
Dat zijn de ziekenhuizen dus.
De seniorhuizen, ziekenhuizen, gewoon zorginstellingen.
Dat is ook wel een veilige belegging, lijkt me, wat dat betreft.
Ja, dat is in Amerika heel populair. Daar is natuurlijk alles commercieel, dus de zorg ook.
Ja.
Er zijn heel veel REITs die in de zorg zitten in Amerika. Ja. Omdat het is ook logisch, de vergrijzing komt eraan.
Je zegt nu REITs, maar we hebben het nu over REITs, dus... Dit zijn vastgoedbedrijven.
Ja, misschien moeten we er nog even op induiken.
Yeah.
Een REIT is eigenlijk het is een vastgoedbedrijf, maar we noemen het een REIT omdat het namelijk dan ook vertelt dat het bepaalde voordelen heeft. Bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf zoals Wereldhaven, dat is ook een vastgoedbedrijf, maar dat noemen we geen REIT. Omdat een REIT staat eigenlijk voor dat het bepaalde belastingvoordelen heeft in Amerika.
Oké, dus moet het een Amerikaans bedrijf
zijn? Ja, moet een Amerikaans... In Amerika hebben ze namelijk een bepaalde regeling, een belastingvoordeel, dat als je voor 75% van je vermogen in het fonds zit in vastgoed en je keert 90% van je cashflow, je winsten, uit als dividend, dan heb je een bepaalde status en dan hoef je dus over je behaalde winst geen vennootschapsbelasting te betalen.
Als bedrijf, als bedrijf. Vastgoedbedrijf.
Ja. En dit is een bepaalde regeling die gemaakt is door president Eisenhower in 1960. En hierdoor zijn er onwijs veel REITs in Amerika. Dus het houdt eigenlijk in, wat je zei, je beheert vastgoed en er komt huurinkomsten binnen. Dus dat noem je dan cashflow.
Yeah.
Als je dat voor 90% uitkeert aan je aandeelhouders, krijg je zoveel belastingvoordelen. Dus alle bedrijven die heel veel vastgoed hebben, meer dan 75%, kiezen daar natuurlijk ook voor.
Mm-hmm.
Waardoor natuurlijk, je hebt een heel hoog dividendpercentage daardoor. Waardoor het natuurlijk een heel interessante belegging is voor particulieren.
Ja, maar waarom heeft het ook een hoog dividendpercentage?
Nou, als een bedrijf winst uitkeert, dan noemen we dat dividend.
Ja.
Kijk, precies. Bijvoorbeeld een Coca-Cola of een Shell, die keert zo'n 3-4% dividend uit.
Ja.
En die keren ongeveer 50% van de winst uit.
Ja.
Dat noem je dan een payout ratio. De rest investeren ze in het bedrijf.
Maar die REITs doen 90%.
90%. Dus dan kan je al raden dat het dividendpercentage veel hoger is. En het is voor Nederlanders eigenlijk nog gunstiger. Omdat namelijk in Amerika, daar betaal je over je ontvangen dividend inkomstenbelasting.
Ja.
Nou, zeg dat je €100 dividend ontvangt en je hebt een inkomstenbelasting van 30%. Dan betaal je daar 30% belasting over je dividend.
Ja.
Nou, wij hebben dat in Nederland niet. Wij betalen geen inkomstenbelasting over dividend.
Mm-hmm.
Wij betalen over je ontvangen dividendbelasting.
Ja.
15%. Nou, in Amerika is het 30%, maar wij hebben een regeling met Amerika dat wij 15% hebben. En hebben wij ook nog eens het voordeel dat wij 15% betalen over dividendbelasting. Maar dan kunnen we weer verrekenen met ons vermogensheffing. Dus voor Nederlanders is het extreem gunstig om te beleggen in REITs. En ik denk ook wel dat, wat ik ook langzaam een beetje lees, dat komt nu ook wel een beetje op. Ik denk dat REITs vooral voor heel veel mensen die... Ja, wij zijn onze luisteraars en wij zelf zijn nog vrij jong. Dus wij hebben iets minder behoefte aan een heel stabiel inkomen. Of in ieder geval dividendinkomen. Maar ik denk dat als wij allemaal wat ouder worden en langzaam wat defensiever willen gaan en wat meer, wat ook wat inkomen eruit willen hebben uit ons vermogen, dan is dat je langzaam naar REITs verschuift helemaal niet gek. Je ziet ook eigenlijk in alle dividendportefeuilles zit gewoon een heel groot gedeelte REITs.
Ja, oké. En wat is dan het rendement wat eruit komt?
Nou, je hebt heel veel. We komen daar straks nog op over een lijstje met wat voor REITs je allemaal hebt.
Mm-hmm.
Maar er zijn REITs die zijn iets meer opgezet als een bedrijf en die zorgen dat ze ook nog koerswinst hebben. En dus je hebt een combinatie tussen dividend en koerswinst. Maar je hebt ook veel meer REITs, die zijn wel veel minder bekend. Want dat zijn minder soort bedrijven, maar dat zijn eigenlijk gewoon partijen die... Er zit bijna geen management in ook. Het is allemaal heel sumier, die hebben gewoon heel veel vastgoed. Het is gewoon een fonds opgericht waar heel veel geld is opgehaald. Heel klein managementteam, die kopen vastgoed en die beheren dat. En dat wordt de huurinkomsten van uitgehaald. En dat wordt dan weer gelijk weer... Alle huurinkomsten worden eigenlijk gewoon verdeeld over alle, alle aandeelhouders. En het management is zo smeer, dus die houden eigenlijk... Er blijft heel weinig over aan de strijkstok. Waardoor eigenlijk bijna alle winsten uit de huur... gewoon direct door worden naar aandeelhouders. En dat zijn eigenlijk natuurlijk helemaal geen bekende bedrijven. Die maken geen reclame, die positioneren zich niet. Dat zijn natuurlijk hele...
Dat zijn een beetje tussenstations.
Ja, maar dat zorgt ervoor dat je dus als particulier... Dus je kan beleggen in je vastgoed.
Ja.
Maar er zijn heel veel REITs die echt prima tussen de 8, soms zelfs 12% uitkeren per jaar aan dividend. Okay. En dat zijn wel hele specifieke REITs. En dat zijn wel de REITs die eigenlijk bijna niemand kent. Maar Amerika kent echt onwijs veel REITs. En ik ben ook een boek aan het lezen nu. En die, dat heet Beter Beleggen dan een Bank. Ik ben er net mee begonnen, dus ik kan er nog niet... ik ga misschien binnenkort wat verder over vertellen, maar daar gaat eigenlijk dat over. Dat je, even simpel gezegd, dus de schrijver is, heeft in Amerika gewoond. Heeft daar gezien dat heel veel vrienden van hem beleggen in heel erg hoog dividendfondsen als inkomen voor een pensioen. Maar die zijn heel erg zo gefocust op de Amerikaanse markt, zo eigenlijk specifiek, dat het eigenlijk niemand ze kent. In Nederland is dat helemaal niet bekend. En wij kennen eigenlijk alleen de REITs die heel bekend zijn en die ook promotie maken, reclame maken. En hij heeft het eigenlijk dat concept een beetje naar Nederland gebracht. En hij legt ook uit wat voor type REITs er zijn.
Ja.
Maar tussen de 8 en de 12% is prima te doen. Je moet wel rekening houden dat als je dat doet, dat je, als het natuurlijk een keer tegenvalt economisch, dan kan het zo zijn dat er een paar huurders natuurlijk niet betalen en zo. En dan wil niet zeggen dat dan de dividend misschien wel iets naar beneden gaat met 1 of 2%. Alleen dat heeft heel veel effect op de koers. Ja, mensen schrikken daarvan en mensen gaan gelijk het aandeel verkopen, waardoor de koers naar beneden gaat. Maar je moet, net als bij woningen, moet je het een beetje zo zien dat je hebt je cashflow en je hebt de waarde van je woning. En die waarde van je woning gaat denk ik heen en weer.
Ja.
En dat moet je zien als de koers. Dus de koers van zo'n bedrijf gaat vaak ook heen en weer.
Maar dat is dus niet zo erg.
En nee, maar dat is wel heel moeilijk, omdat als je namelijk inlogt bij de Giro en je hebt bijvoorbeeld 10% dividend ontvangen in het jaar, maar de koers gaat 20% naar beneden, sta je in de min. 10% in de min.
Oké.
En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk, hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is niet te accepteren bijna.
Nee, dus je ziet, je zit wel een verschil namelijk, want 20% koersverlies, maar je houdt wel gewoon je 10% cashflow dat je het jaar ervoor ook had, is in principe prima. Want je hebt gewoon je inkomen en daarvoor beleg je. De kans is dan heel groot dat natuurlijk die koers op een bepaald moment gewoon weer gaat herstellen, zolang je maar je cashflow houdt. Dus dat zijn ideale vormen van als je bezig bent met inkomen in plaats van met vermogensopbouw. Kijk, als je vermogensopbouw doet, en waar ik eigenlijk in zit, en ik alle luisteraars, is het natuurlijk een beetje krom om 10% inkomsten te hebben, maar 20% koersverlies, dan onderaan de streep is je vermogen minder waard geworden.
Oké, ik vind het wel ingewikkeld.
Nou, kijk...
Het ligt er waarschijnlijk aan mij, hoor. Maar
wat vind je ingewikkeld?
Nou, net zeg je dat het lucratief is. Toen hadden we het over dividendpercentage, wat 8-12% is. En nu is het, als het de koers daalt, dan maakt... Ja, ik snap het niet meer.
Je moet het allemaal een beetje in perspectief zeggen. Dit is een type categorie, kan voor bepaalde situaties heel interessant zijn. Dus eigenlijk, en dit is misschien minder interessant voor de meeste mensen nu, omdat we nu allemaal in een leeftijd zitten waar we een vermogensopbouw willen doen en ons minder willen focussen op inkomen. Dus het is misschien nu minder interessant, maar dit is wel een assetcategorie dat heel groot is en dat wel interessant is om te weten hoe dat precies werkt. En als je langzaam naar meer inkomen wil gaan, dan is dit wel een categorie waar je op lange termijn naartoe kan werken.
Oké.
JP Morgan doet al jaarlijks zo'n asset management onderzoek. Een hele bekende, het rapport moet je maar eens, is wel leuk om, die is vrij recent uitgekomen van 2020.
Ja.
Zij maken een overzicht van allerlei trends die er gaande zijn. Categoriseren ook assets, wat is de performance van de afgelopen jaar en afgelopen tijd. En daar hebben ze ook altijd een grafiek met de 20-jaarlijkse return van per categorie, dus per asset categorie. En daar staat REITs structureel op 1.
Okay.
Welk jaar je ook pakt, of je nou van 20, 19, 18, 17 pakt, staat REITs altijd op 1. En die staat altijd met een gemiddeld rendement in 20 jaar tijd geanalyseerd tussen de 9 en de 10. Dus vaak een beetje hoog, laag in de 9.
Yeah.
En als je dat vergelijkt met de S&P, dan komt de S&P daar natuurlijk niet aan.
Nee, dus dat die kan zitten op de 6 of zo.
Bijna 6 jaar.
Ja.
Ja, in de afgelopen 20 jaar. Ja. Dus dat is wel een... Dat valt wel op, dat wiet toch over het algemeen is vastgoed. Maar echt heel erg goed doet.
Ja.
En in Amerika is dat daardoor ook een hele... Ja, wat ik net al aangaf, voor heel veel mensen die pensioen beleggen... of in ieder geval beleggen voor inkomen... een hele belangrijke een categorie.
Precies, dus ik heb dan met een ETF, met de S&P 500... heb ik bijna 6% rendement, maar daarmee bouw ik vermogen op. Met een REIT kun je 8% rendement hebben, maar dat krijg je...
Ja, dus het is gewoon dividend.
En
dat,
ja,
we hebben natuurlijk dividend al eerder besproken. Of je nou een Coca-Cola-aandeel hebt of een Shell-aandeel... krijg je ook dividend van.
Ja.
Alleen omdat een Shell of een Coca-Cola, dat is een bedrijf. En een bedrijf die keert natuurlijk een beetje gezond... niet meer dan 70% uit. Precies. 75% van die liefst misschien nog wat lager. Want dan hou je nog geld over.
Om je bedrijf te runnen.
Ja, en ja. Om je investeringen te doen. En om je concurrentiepositie te houden.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk altijd de combinatie hebt tussen koersgroei en dividend. Dat is natuurlijk ook prima. Maar een vastgoedbedrijf zoals een REIT. Ja, stel je voor, ik heb een vastgoedbedrijf. En ik heb een heel groot appartementencomplex met 120 woningen. Als particulier kan je dat nooit kopen. Maar als ik zeg tegen, nou, laten we nu met 240 man daarin investeren. Dan hebben we allemaal een soort van half appartement. Misschien met nog één iemand in dienst, een conciërge of een klusjesman. Zou ik prima dat complete appartementencomplex kunnen runnen. Dus dan is het natuurlijk extreem efficiënt. Dan hebben we twee mensen die een beheer doen van 120 woningen.
Ja.
Dat is ook veel efficiënter dan dat iedereen een losse woning koopt en zelf het beheer doet.
Ja.
En die efficiëntie is natuurlijk heel gunstig, waardoor eigenlijk al het geld dat binnenkomt...
Dat kan ook naar de...
Kan ook gelijk met een aandeel, want je hoeft niet door te investeren. Je hoeft niet je concurrentiepositie vast te houden. Je hoeft eigenlijk helemaal, je hoeft bijna niet te ondernemen.
Nee, precies. Te beginnen wat puzzelstukjes op
een plek. Ja, dus daarom is het een hele interessante belegging voor inkomen. Want je kan ook nog eens de huur, dat is vaak wettelijk geregeld... kan je huur corrigeren op inflatie.
Ja.
Vooral mensen die met pensioen zijn... die willen natuurlijk eigenlijk zorgen dat ze hun koopkracht behouden.
Ja, dat je niet gaat interen.
Ja, niet dat als je op een gegeven moment 30 jaar met pensioen bent... dat je na 30 jaar maar de helft kan kopen.
Ja.
Daarom is het een hele interessante vorm.
Ik snap het.
En dan moet ik eigenlijk nog één ding even over vertellen... voordat we naar de voorbeeldbedrijven gaan. Als het gaat om een REITs en vooral vastgoedbedrijven... dan moet je ze eigenlijk anders waarderen. We kennen natuurlijk heel erg de PE-ratio, dus de koers-winstverhouding... Dat is de koers vergeleken met de winst. En dan heb je een ratio, een verhouding. En dan kan je dat afzetten tegen je concurrenten. En dan heb je ook een soort van gemiddelde. Dus een gemiddelde is dan bijvoorbeeld 15 bij de S&P de afgelopen tijd. Dat is nu wel een stuk omhoog. Maar je kan dus ook zeggen, we vergelijken bijvoorbeeld een Pepsi met een Coca-Cola. En dan kunnen we zien wie op dat moment goedkoper is qua...
Ja.
Niet helemaal, niet een gelijke fundamentele analyse. Maar het is een startpunt om te kijken hoeveel keer de winst betaal je.
Ja.
Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet met vastgoedbedrijven. Want de winsten, die verschillen heel erg. Want als je zeg een miljard aan panden beheert... en de panden die moet je elk jaar waarderen op je balans... en het is bijvoorbeeld nu corona... en dan ga je de panden afwaarderen... dan neem je daar waardering mee. Maar dan maak je in één keer heel veel verlies. Dus dan kom je onderaan de streep en heb je gewoon verlies. Maar het gaat uiteindelijk om de cashflow. De waarde van die panden kunnen door de jaren heen wel fluctueren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Zolang de cashflow maar op peil blijft, dan gaat het prima.
Ja.
Dus we hebben daar een andere methode voor. Dat heet de FFO. Dat staat eigenlijk voor Funds from Operations. En dat houdt eigenlijk in, even heel plat gezegd, is gewoon de cashflow. Dus wat is de cashflow versus de koers?
Ja.
En dan heb je ook nog de Adjusted Funds from Operations. Dat is dan AFFO. En dat is dan een aangepaste vorm. Die is iets uitgebreider.
Mm-hmm.
Dat is een meer boekhoudkundig.
Okay.
Maar je ziet meestal de FFO. En dat zet je dan eigenlijk af tegen de prijs. En heb je dan Price to FFO. Ik heb ook een voorbeeld op de website gezet. Dus, als je naar Seeking Alpha gaat, dan zie je ook als je naar vastgoedfonds, dan zie je ook in plaats van PA ratio, zie je FFO. En ook Price per FFO.
Ja.
En wat je dan moet weten is dat de gemiddelde in Amerika in de afgelopen tijd ligt tussen de 16 en de 18 qua ratio. Net als dat ik vertelde dat de PE ratio van S&P, de gemiddelde S&P bedrijf in de afgelopen tijd 15 was.
Ja.
Ligt dat bij vastgoed tussen de 16 en de 18.
Ja.
Dit moet je wel een beetje weten, want als je vast REIT gaat vergelijken, kan je dat een beetje als eerste instantie als richtlijn pakken van is een bedrijf een beetje, is dat duur of goedkoop?
Precies.
Dus daar moet je wel even op letten. En op de website heb ik ook een linkje gezet ernaartoe. En een omgecirkeld waar dat dan staat op Seeking Alpha.
En even dus voor mijn begrip hoor. Maar hoe hoger dan die ratio is,
Hoe duurder?
Hoe duurder.
Want het is eigenlijk net als met koers-winstverhouding.
Ja.
Als hoe hoger het getal is, hoe duurder...
het verhoudingsgewijs is.
Ja, dus hoe, hoe vaker je de winst betaalt. En je wil het liefst natuurlijk zo min mogelijk de winst betalen.
Ja.
Dus, en dan misschien nog wel eens, wat leuk om nog even te noemen, de bekende Amerikaanse REITs.
Ja.
Ik heb er zelf natuurlijk een paar.
Ja.
Ik heb Digital Realty Trust, dus een datacenter.
Oh ja.
Ik heb vooral REITs die zijn, dat zijn meer bedrijvenachtig dan echt de REIT die ik net omschreef, dat die zijn puur gericht op inkomen. Die zijn ook heel moeilijk te vinden voor Nederlanders. Dan moet je denk ik echt wel goed gaan speuren.
Die bedrijven die jij dus hebt, die zijn wat bekender.
Ja, dat zijn eigenlijk de bekende REITs. En dat zijn dan meer bedrijven. Daardoor ken je ze natuurlijk ook.
Ja.
En het nadeel vind ik er erg in, vooral in Nederland, is vastgevallen winkelcentra. Ja, winkelcentra vind ik... Dan ga je er al sneller in meer logistiek zitten.
Ja.
Misschien meer woningen. Nou, woningen in Nederland heb je niet. Dan doen alle woningcorporaties. In Duitsland zitten wel een aantal vastgoed... bedrijven die in woningen zitten. België is heel bekend met vastgoed. Dus als je vastgoed blijft, moet je eens in België kijken. Er zitten heel veel. Daar heb je ook logistiek zitten. Maar ik heb dan een aantal in Amerika even op een rijtje gezet. Ook op de website waarvan ik denk, nou, daar kan je meest beginnen om eens te kijken of het bij je past. De meeste zitten een beetje tussen de 3 en de 6% dividend. En dan moet je denken aan Digital Realty Trust en Data Center. Simon Property Group is vastgoed en winkelcentra. En Federal Realty Investment Trust. En dat is een winkelcentra. Maar dat keert bijvoorbeeld al 28 jaar op rij dividend uit. Dat dividend ook verhoogt.
Okay.
Nou, dat is best veel, 28 jaar. Dan heb je dus gewoon 2 crisissen meegemaakt. En nog steeds je dividend verhoogt. En daar gaan we het ook volgende week over hebben. Over Dividend Aristocrats en Kings. En dat gaat over hoeveel jaren op rij heb je dividend verhoogd. Dus als je door bepaalde crisis en je dividend verhoogt, betekent wel dat je je bedrijf al goed runt.
Dus dan ben je dan wel een aristocraat, dan wel een koning.
Ja, en bijvoorbeeld Realty Income Corp, denk ik misschien de meest bekende. Die heb ik zelf ook. En LTC Properties, de seniorenwoning en dan Welltowers. Zit ook in de zorg. En heb je bijvoorbeeld Store Capital, commerciële panden. Dus daar heb ik een aantal opgezet waar je even naar kan kijken als je REIT wil doen.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook vastgoed ETF's.
Oh, kijk aan.
En er zijn er ook heel veel van.
Ja.
En denk, nou ja, bijvoorbeeld Van Eck, de Nederlandse Van Eck ETF-uitgever, die heeft de Global Real Estate ETF uit de kernselectie.
Ja.
Spreiding over de hele wereld, Azië, Amerika, Europa. Dus dan heb je gewoon letterlijk een vastgoedportefeuille over de hele wereld verspreid.
Rendement? Je weet dat ik van cijfers hou.
Volgens mij zit daar een 4,5% dividend rendement op.
Okay.
Als je vastgoed wil, maar je wil niet specifiek in één fonds zitten en je wil ook spreiding over alle types, dan is een ETF natuurlijk een hele ideaal. Maar je hebt ETF's echt in alleen maar winkelcentrum of alleen maar distributie, maar je hebt ook weer ETF's in allerlei type vastgoed. Dus met een ETF kan je lol op.
Ja. Vertel mij wat.
Ja, heb je nog vragen over vastgoed en REIT?
Ja, 1000. Maar daar hebben we denk ik geen tijd voor. Nee, ik vond het uiteindelijk... Ik heb wel een idee dat ik het begrijp.
Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen misschien niet direct aan de orde is. Maar ja, ik vind met beleggen dat je... Soms moet je ook gewoon heel veel dingen weten wat nu nog niet zo relevant is. Zodat je dat op een later stadium weet dat het misschien wel relevant kan zijn. En dat je ook een breder perspectief krijgt. Wat is er allemaal voor aanbod?
En dan had ik ook nog iets trouwens. Dat heeft niet heel veel met het onderwerp te maken, maar is wel interessant. Ik heb een ontdekking gedaan. Ik zat laatst wel een beetje te kijken van, oké, welke ETF wil ik nog meer? Nou, ik heb nu een China ETF erbij genomen. Maar toen keek ik op die lijst, dat is een PDF, die gewoon circuleert. En daar staan alle ETF's opgesomd die in de kernselectie van de Giro zitten. En ik dacht van, volgens mij is die lijst niet helemaal compleet, want uiteindelijk heb ik een China ETF genomen die wel in de kernselectie zit, maar die staat niet op die lijst. Dus ik dacht, is die lijst wel compleet? Die is dus niet compleet. Het is een oude lijst.
Oh ja, nou, het is onwijs onhandig. Ik vind die PDF echt heel onhandig.
Ja, ik snap inderdaad. Je kan er uren naar kijken en dan snap je nog steeds niet welke ETF je specifiek doet.
Heel onhandig.
Ja, nee, dus ik heb het opgelost. Wat je kan doen om te kijken of een ETF in de kernselectie zit, ga je in de Giro naar producten, ga je naar trackers, dus dat zijn ETF's. En dan kun je bij soort selecteren via dat drop-down menu'tje trackers en daar tussen haakjes achter gratis.
Dat is dan de kernselectie.
Dat zijn de ETF's die in de kernselectie zitten.
Oh, handig. Ik zie dat je ook dan gelijk een volledige naam uitgeschreven krijgt. Dat is natuurlijk gelijk al 10 keer handiger dan die afkorting die in die PDF staat. En dan kan je gelijk en doorklikken natuurlijk naar de ETF in plaats van het nummer kopiëren.
Precies, inderdaad. En dat, nou, ik zit gewoon met die nummertjes te typen en dan typ ik ze daarna over. Ik zit dan, ja, is niet handig, heel, hè? Ingewikkeld. Ja. Nee. Dus dit is veel, veel handiger en ook eigenlijk veel logischer dan op die lijst kijken.
Wat een goede tip.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen dit niet wisten.
Dus.
Want in de community zie ik iedereen altijd rondsleuren met die PDF. Dus ik denk niet dat mensen dit wisten.
Nee. Nou, graag gedaan, jongens. Zullen we dan maar naar de PDT-update?
Ja, laten we gaan.
Vertel.
We hebben het vorige week gehad over die data. Ik moet wel zeggen, dat is echt fantastisch. Hier word ik dus, mijn makershart gaat hier sneller van kloppen. Ik vind het gewoon prachtig dat je data haalt uit 4 verschillende plekken. Ja. Misschien straks 5 of misschien wel 10 in de toekomst. Dat is allemaal mogelijk. Dat brengen we allemaal bij elkaar. En dan maken we, dat noemen we dan een miner. Dus we willen bijvoorbeeld het dividendpercentage van een bepaald aandeel. En dan kunnen we straks per specifieke bron aangeven dat die van die bron de dividendpercentage moet pakken. Van de andere bron pakt hij de locatie. Van de andere bron pakt hij de sector. En we kunnen zelfs in de toekomst, dat we zelfs de gebruiker, de community, die een laat dan de aandelen in. En als een aandeelprijs of een sector of een, noem een metric.
Ja.
Dan als die niet klopt, dan kan de gebruiker erop klikken. Dat is de plan dan in de toekomst. Van dit klopt niet.
Ja.
En dan krijgt hij dus een suggestie van alle andere databronnen. Van welk klopt er dan toevallig eentje wel.
Ja.
En dan kan hij hem dus zelf corrigeren. En dan slaan wij dat op als standaard. Dat we in de toekomst dat dus aan iedereen serveren. En zo kunnen wij dus gebruik maken van de inzichten van alle vrienden om onze dataset compleet te krijgen. En dan plukken we dus per bedrijf van elke dataset een ander iets. Ja, die mapping, dat is echt fantastisch. Ik word daar gewoon heel blij van. Dit is gewoon dit is gewoon de key van
een mega goed product maken.
Ja, gewoon letterlijk de palen die we in de grond slaan om het product op te bouwen.
Ja.
Ja, als je datakwaliteit niet goed is, dan heb je gewoon helemaal niks aan het product.
Nee, wat goed.
Ja, heel goed. Hier word ik heel blij mee.
Ja.
En ik wil misschien nog iets anders erbij zeggen.
Mm-hmm.
En dat is dat we nu iets gedesigned hebben. Normaal laat ik eigenlijk vertel ik alleen wat we gebouwd hebben. Maar we hebben nu ook de handmatige invoer gedesigned. We hebben natuurlijk eerst alleen maar een import gemaakt voor de Giro. En we willen ook graag andere brokers ondersteunen.
Ja,
we kunnen wel heel specifiek voor elke broker een importer maken, maar dan duurt het heel lang voordat we alle brokers ondersteunen. Dus we hebben nu gezegd, we gaan eerst een handmatig import maken. Kan iedereen in ieder geval de tool gebruiken. Dan gaan we dan later weer de imports maken voor specifieke brokers.
Okay.
Dus dat hebben we nu gedesigned. Ik wil eigenlijk voor alle vrienden zeggen, kijk even in de community. Geef daar even feedback op. Wat we hebben, is dat volledig?
Ja.
Zodat we dat kunnen gaan bouwen.
Ja. Over vrienden van de show gesproken. We hebben er weer een hoop nieuwe bij gekregen. Zoveel zelfs dat ik ze niet kan opnoemen allemaal, helaas. Ik vond het een leuke bezigheid, maar het worden er te veel. 142, 146, hoeveel zijn we erbij?
Ja, 142, maar ja.
Maar dat betekent niet dat we minder dankbaar zijn.
Nee, dat is natuurlijk wel, het is ook een stukje bedankje natuurlijk om ze op te noemen. Maar doordat er zoveel zijn, besparen we iedereen om een hele lange lijst namen op te noemen.
Ja.
Maar we zijn natuurlijk nog steeds net zo dankbaar en blij met alle nieuwe vrienden als dat we hiervoor waren.
Ja, dus iedereen die er afgelopen week weer is bijgekomen, heel veel dank. Worden Pim en ik heel blij van.
Ja, elke keer weer. Ik vind het elke keer weer bijzonder.
Ja.
En dankjewel voor je steun.
Ja. Dan gaan we naar het nieuws. Ik las een berichtje over Fastnet.
Ja, ik denk, ik hoef niet per se in te duiken in het aandeel Fastnet zelf. Maar ik denk dat Fastnet in Nederland een beetje een symbool begint te staan nu voor een soort van groene gekte of zo. En dan moet je denken aan elektrificatie of zo, of duurzame energie, of alles wat alternatieve energie is. Even in die hoek, je weet wel een beetje wat ik bedoel.
Yeah. Even voor de record, dus Fastnet is een bedrijf met elektrische laadpalen voor elektrische auto's, toch?
Ja, de gele koepels die je misschien wel ziet naast de tankstations.
Ja, precies. Ja.
Daar is gewoon een soort van, alle realiteit en fundamentals zijn gewoon losgelaten. Dat is gewoon,
als in, het is een hype aan het worden. Iedereen wil daarin zitten.
Je betaalt nu voor Fastnet 180 keer de omzet. Niet eens winst, hè? Omzet. Bizar. Ze hebben zelfs de rentelasten die ze hebben.
Ja.
De rente die ze betalen is net zo hoog als de winst die ze maken. Het gaat helemaal nergens over. En volgens mij hebben ze 131 laadstations. En ze zijn gewaardeerd op 1,1 miljard.
Wow.
Ja, gaat er helemaal nergens over. Het blijft natuurlijk lastig zeggen wat je wat je ervan moet vinden, omdat je denkt, ja, er zit er misschien toch wel groeipotentie in, maar je moet toch wel, denk ik, wel heel veel jaartjes wachten nu voordat die groeipotentie waard wordt.
Ja, geeft ook een beetje aan dat er blijkbaar weinig andere groene, duurzame, goede alternatieven zijn om je geld in te zetten als je duurzaam wil beleggen.
Nou, dat is denk ik een beetje het punt. Er is gewoon een hele grote groep mensen in de markt opgegaan. Een beetje de millennials en die na de millennials zijn geboren.
Ja.
Dat die groep nu gaat beleggen. En dat wil gewoon groen beleggen, wil duurzaam beleggen. Wil het geld niet in bedrijven als Shell zitten.
Nee.
Maar er is gewoon heel weinig aanbod.
Ik zou willen adviseren aan de luisteraars, blijf sceptisch.
Nou, hou dat wel in de gaten. Je moet wel goed zien dat je... Een bedrijf kan nog zo fantastisch zijn en nog steeds een onwijs goed bedrijf. Maar als je er te veel voor betaalt, kan het nog steeds een slechte belegging zijn.
Ja.
De prijs bepaalt uiteindelijk of het een goede belegging is. Daarvoor beleg je. Je belegt niet omdat je een goede bedrijf wil hebben. Je belegt omdat je een goede belegging wil hebben.
Ja.
Daar moet je denk ik wel heel erg rekening mee houden.
Okay. Dan gaan we naar je portfolio, want er zijn weer dingen gebeurd, hè?
Ja, ik heb 3 aandelen verkocht. En 3 aandelen bijgekocht. Ja, ik ben eigenlijk doorgegaan waar ik al mee begonnen was, om mijn dividendportefeuille flink te verkleinen.
Ja.
En ik heb IBM, Nucor en LTC Properties verkocht. En dat Nucor is een staalbedrijf.
Okay.
Ik wil gewoon niks meer met grondstoffen te maken hebben. Ik denk vind het gewoon te
niks
moeilijk te worden. Ja, het is gewoon niks voor mij. Ik voel me daar niet comfortabel bij.
Mm-hmm.
Nou, IBM is een technologiebedrijf. Er zijn weinig technologiebedrijven die dividend uitkeren. Maar IBM, ik zie daar gewoon, van alle technologiebedrijven zie ik zoveel mooie andere kansen.
Okay.
Dat ik IBM eigenlijk, technologiebedrijf in mijn dividendportefeuille zie ik gewoon niet zo zitten. Helemaal niet nu.
Ja.
En dan hebben we LTC Properties, is een REIT in de zorg.
Ja.
Maar ik merk gewoon dat ik wil eigenlijk in mijn dividendportefeuille iets meer groeiers hebben. En bedrijven die heel simpel zijn, waar ik zeker weet dat ik goed begrijp en dat ik gewoon eigenlijk met zekerheid kan zeggen, dit bedrijf is er over 10 jaar, 20 jaar nog steeds.
Mm-hmm.
Nou, ik heb veel minder inzicht in zo'n LTC Properties. Ik ken dat bedrijf veel minder goed.
Ja.
Kijk, zo'n Nike of een Microsoft of een Johnson & Johnson, Coca-Cola, je weet 100% zeker, dat is na 10 jaar nog steeds.
Dus heb je deze posities gesloten?
Die heb ik allemaal gesloten, ja. En zo heb ik dus eigenlijk, ben ik heel blij met weer mijn portfolio iets verkleind.
Ja.
Dus als ik dit zo doorga, dan kom ik een beetje rond de zomer, einde van de zomer, een beetje op mijn ideale verhouding uit.
Lekker bezig.
En het geld heb ik eigenlijk doorgezet naar Alibaba, Prosus en Takeaway. Nou, dat is natuurlijk best wel waarom Alibaba en Prosus. Ik heb er natuurlijk heel lang over nagedacht. Ik weet het niet. Ik kan niet goed zien. Ik kan echt eigenlijk gewoon geen inschatting maken over hoe dit gaat ontwikkelen met Jack Ma.
Nee.
En ik denk wel, dat is misschien ook wel naïef gedacht. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat daar echt wat mee gebeurt. Maar
hij is nog steeds niet verschenen, hè?
Ja, er gaan wel verschillende berichten dat hij op zich niet verdwenen is, maar je weet het niet. Eigenlijk, aan de andere kant denk ik, waar ben ik mee bezig? Want beleggen is al complex genoeg, waarom ga ik dan daar beleggen? Maar als ik geen positie, dat is natuurlijk eigenlijk weer een hele slechte argumentatie, maar als ik geen positie had, had ik het denk ik ook niet genomen. Maar omdat ik een positie heb, is het misschien wel makkelijker om iets te verhogen. Het is natuurlijk echt helemaal geen verantwoordelijke manier om te beleggen.
Nee, vind ik ook niet.
Nee, maar ik zie dit ook wel een beetje, dat ik ook nog steeds meer denk, ik ben nog zo jong als belegger, ik moet ook gewoon wat meer dingen gaan proberen. Ik wil ook gewoon zien hoe dit uitspeelt. Ik ben er nu mee bezig, ik lees er veel over. Ik heb een mooi programma trouwens op NPO. Op reis met de Chinezen of zo heet het.
Oh, met Ruben de Lauw.
Ja, heel leuk programma.
Echt fan van hem.
Dus als je iets over China wil meer weten over de cultuur, is dat leuk om te kijken. Ik heb het toch gedaan, maar een klein beetje. Maar ik heb het geld een beetje verschoven. Ik ga niet mijn positie verder uitbreiden hoe ik het nu zie, met de kennis die ik nu heb. Dat is even China.
Ja.
Dan hebben we Just Eat Takeaway. Ja, ik heb namelijk zelf het idee dat dit bedrijf echt een zwaar achtergebleven is met de markt. Als je ziet hoe hard de omzet is gegroeid.
Ja.
De koers tegenwoordig gewoon niet de groei die ze meemaken. En als je ook nog eens kijkt naar wat de waarderingen zijn van concurrenten, die zijn zoveel hoger, echt wel 100%, zelfs 150% hoger dan Just Eat Takeaway. Ik kan me gewoon niet helemaal de vinger opleggen waar dan die korting in zit. En misschien zie ik extreem iets over het hoofd.
Yeah.
En ik hou dat heel erg aan de gaten. Ik ga er steeds verder ook induiken. Maar ik zie gewoon nu niet, ik zie gewoon heel weinig downside. Als je ziet hoeveel markten ze blijven veroveren, hoe hard het groeit. Natuurlijk, het gaat wel terug met corona straks. Dus als we uit de lockdown gaan, natuurlijk, dan gaan dan gaat er misschien wel iets minder besteld worden. Of de groeicurve gaat niet hetzelfde zijn, maar toch.
Ja, nou, ik denk dat mensen ook wel zich een beetje nieuwe gewoontes aanleren, hoor. En dat ze wel erachter komen dat het toch wel heel relaxed is om lekker te blijven bestellen.
Ja, ja, ik weet niet. Ik vind het een... ik blijf er toch...
Bestel jij vaak?
Ja, vaak. Ik denk wel één keer in de twee weken. Oh, ja. Één keer in de week. Ik deed heel vaak als er visite kwam. Dus we gingen even borrelen en dan niet meer natuurlijk geen zin om te koken. En dan,
ja,
dat gebeurt wat minder vaak. Dus de impulsiviteit is een beetje uit je leven gegaan, waardoor je wat meer kan plannen en dan kook je wat vaker.
Ja, ja, ik vind koken ook veel te leuk. Ik denk dat ik het één keer in de maand, één keer in de drie weken doe. Best weinig.
Ja, ja, maar jij kan ook heel goed koken.
Ik kan heel goed koken, ja, ja. Weet jij nog helemaal niet trouwens? Misschien kom je daar ook nog achter.
Nee, dat was ook een hint, was dit.
Ja, oh, precies, ja.
Ja,
dus, en, ja, dus, ja, dus gaat
ik,
goed,
ja, ik ga sowieso vaker nog beter in Just Eat duiken. Ja, wat dat is wel een beetje wat beleggen is, dat je wil natuurlijk, als de hele markt zegt dat het, dat dat blijkbaar die waarde moet hebben. En jij denkt als belegger dat ze daar allemaal naast zitten. Ja, dat zijn natuurlijk de momenten dat je het verschil maakt. En je gaat aan jezelf twijfelen.
Ja.
Maar elke keer als ik er weer induik en ik blijf er induiken. En ik ga er vond ik ook even een goede, helemaal straks de cijfers komen. Even goed op een rij zetten nog. Maar
ja,
ik zie gewoon, ik denk dat je hier weinig fout aan kan doen. Denk ik zelf, maar daar gaan we achterkomen.
Oké, portfoliowaarde?
Ja, 185.500.
Kijk eens. All-time highs, yes, daar gaan we. Oké, dan gaan we naar reviews. We hebben een audiobericht gekregen van Jessie.
Hi Milou en Pim, ik heb een vraag. Want de afgelopen weken was niet te missen dat de oprichter van Alibaba, onder andere, is verdwenen. En nou heeft dat te maken met de politiek. En ziet China het niet zitten dat hij zo'n grote invloed heeft op de markt en eigenlijk ook op het land. En nou vroeg ik me heel erg af hoe jullie dit zien eigenlijk in het grotere plaatje. Want blijkbaar schuwt de Chinese overheid niet om in te grijpen. En ik vroeg me af, hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat betekent dit voor de toekomst van bijvoorbeeld Alibaba, maar ook eigenlijk breder dan dat? Moeten wij hier rekening mee gaan houden met onze portfolio's?
Ja, ik blijf het wel een lastig onderwerp vinden. Dat heb ik net al even gezegd. Ik denk dat als je beleggen is al moeilijk genoeg. En als je dan ook nog eens een overheid erbij gaat krijgen, dat eigenlijk onvoorspelbaar is, maar waar we eigenlijk niks van af weten, is het misschien ook eigenlijk te veel risico om te beleggen in China. Ja, en beleggen gaat er vooral over risico mijden. En dit zijn vooral risico's die je in principe wel kan voorkomen.
Ja.
Ik merk wel in, als ik een beetje zo in Amerika keek, zijn er toch wel heel veel Amerikanen die nu zeggen, dit is de druppel, China is niet te vertrouwen, ik stap eruit. Dus als je echt toch wel meegaan in de groei van China, want die is er natuurlijk wel, kan je toch beter dan wat jij doet eigenlijk een China ETF hebben, want dan heb je veel minder last van die specifieke gevallen.
Ja.
Maar ja, ik denk wel aan de andere kant, als China, vooral de overheid een bedrijf echt groot wil hebben en het ook stimuleert, een bedrijf gaat mee in de visie en het vijfjaarplan van de Chinese overheid.
Ja.
Dan denk ik wel dat het een goede belegging kan zijn. Want ja, dat is die merk toch wel. Als de overheid het graag wil,
dan gebeurt het.
Dan gebeurt het toch wel. Dus ja, dan kan je als belegger toch wel mooi. Dus dan kan je mooi mee ingaan. Dus dan kan je toch misschien beter toch meer in een ETF gaan zitten. Ik denk,
Wat dat betreft kan China ook heel stabiel zijn inderdaad. Is minder afhankelijk van wie er om de vier jaar zit. Maar hij kan gewoon zeggen, nou, we gaan dit de komende 20 jaar doen.
Ja, ik las een heel mooie discussie over, was volgens mij, ik weet niet of het over NIO was. En daar had iemand op een reactie gegeven. Ja, maar de Chinese overheid, die zit er met de vingers in. En die stelde dat heel erg als negatief.
Hmm.
En dat kan hem ook, misschien in Westland is dat ook heel negatief. Want bijvoorbeeld bij KLM zit nu de overheid in. En die eist allemaal dingen die voor aandeelhouders heel negatief zijn. Dus dat heeft in de Westerse landen heeft een hele slechte connotatie. En toen zei iemand anders, ja, maar dat is juist heel goed. Want als je weet dat de Chinese overheid erin zit en ook dus ook de gaten dichtloopt en de regelgeving voor je aanpakt, is het denk ik juist in China als een pluspunt dat China het bedrijf stimuleert. En dat gaf me eigenlijk al een inzicht dat ik denk, ja, dit is dus, je gaat al zo snel je westerse blik op Chinese bedrijven leggen, dat je eigenlijk al een achterstand hebt omdat je zo kijkt. En dit is weer, China is gewoon zo'n andere cultuur. Dus het is heel moeilijk als westerse belegger, als je weinig weet van de cultuur, om ook echt goed het bedrijf te analyseren. Als je er nog niet in zit en je wilt dan zien een betere ETF, of kijk het lekker aan. Het is toch wel, beleggen is al moeilijk genoeg.
Ja. Oké, nou dus volgende week, je hebt het al kort gezegd, hebben we het over Dividend Kings en Aristocrats.
Ja.
Kijk er naar uit. In de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.